Titus hoofdstuk 3, vanaf vers 3 tot en met vers 7. Are you going to read it in English?
No, just go ahead and read it.
Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.
Let's pray once again. Our Father, we ask you this morning for a spirit of faith and power and love and of a sound mind.
Onze Vader, we bidden deze ochtend om een geest van geloof en kracht.
And we ask this in the name of our Lord Jesus.
We vragen dit in de naam van onze Heer Jezus.
Amen.
Amen.
We saw last night that man's one great problem is sin.
We hebben gisteravond gezien dat het grote probleem van de mens zonde is.
Paul begins talking about this in verse 3 that we just read.
Paul spreekt daarover in het begin in vers 3.
We ourselves were foolish and disobedient.
Wij waren voorheen onverstandig en ongehoorzaam.
Deceived and enslaved.
Dwalend en verslaafd.
This is an amazing thing for a Pharisee to say.
Dit is een ongelooflijk iets om te zeggen als fariseer.
He was walking uprightly.
Hij liep rechtvaardig.
He thought that he was a good man.
Hij dacht dat hij een goede mens was.
And now he looks back and he says, I was enslaved.
En nu kijkt hij terug en ziet hij dat hij verslaafd was.
So, man's one great problem is sin.
De grote probleem van de mens is de zonde.
But we saw that that sin problem has two aspects.
We hebben gezien dat het zondeprobleem twee aspecten heeft.
First of all, every man has a bad heart.
Eerst en vooral, iedereen heeft een slecht hart.
It's an internal problem.
Het is een intern probleem.
And that's what Paul describes in verse 3.
En dat is wat Paulus beschrijft in vers 3.
And this is what God takes care of in regeneration.
En dit is wat God recht zet in rechtvaardiging.
But there's also a problem that we have outside.
Maar er is ook een probleem die buiten onszelf is.
Outside of ourselves, we stand condemned in the sight of God's law.
Buiten onszelf staan we veroordeeld door Gods wet.
So we not only have a bad heart, we have a bad record.
We hebben niet alleen een slecht hart, we hebben ook een slecht kerfstok. We hebben zonde,
and even
schuld.
Even if we could stop sinning this moment and never sin again.
Zelfs als we nu zouden kunnen om te stoppen met zondigen en nooit meer opnieuw te zondigen.
We would still have all of our past sins and past crimes to pay for.
Dan zouden we nog steeds onze voorgaande zonden hebben en onze schuld waar we moeten betalen.
So the big problem is, how can a righteous God justify guilty sinners?
Dus het grote probleem is, hoe kan een rechtvaardig God zondaars recht verklaren.
And we saw that he does this by imputing our sins to Christ.
En we hebben gezien dat hij dit doet door onze zonden toe te rekenen aan Christus.
And Christ takes those sins as his own and he pays for our debt.
En Christus neemt die zonde als zijn eigen zonde en hij betaalt voor die schuld.
So we began last night to look at seven truths regarding justification.
Dus gisteren zijn we begonnen te kijken naar zeven waarheden in verband met rechtvaardiging.
We saw first of all that justification is based on the blood of Jesus Christ.
We hebben eerst en vooral gezien dat rechtvaardiging gebaseerd is op het bloed van Christus.
We have been justified by his blood.
We zijn gerechtvaardigd door zijn bloed.
When God justifies a sinner, he is not looking at anything in the sinner.
Wanneer God een zondaar rechtvaardigt, kijkt hij niet naar ook maar iets in de zondaar.
He's looking at the blood of Jesus.
Hij kijkt naar het bloed van Christus.
Secondly, we saw that to justify means to declare righteous.
Ten tweede hebben we gezien dat rechtvaardigen betekent iemand rechtvaardig verklaren.
It does not mean to make righteous.
Het betekent niet iemand rechtvaardig maken.
Now God does make us righteous on the inside.
Nou, God maakt ons rechtvaardig van binnenuit.
But that has to do with regeneration.
Maar dat heeft te maken met wedergeboorte.
Justification is a declaration by a judge.
Rechtvaardiging is een verklaring door een rechter.
In the same way, when we condemn a man, we don't make him bad.
Op dezelfde manier als we iemand veroordelen, maken we hem niet slecht.
We are making a statement about him.
We maken een verklaring over hem.
So justification is a declaration.
Dus rechtvaardiging is een verklaring.
It means that God declares us to be right in the sight of his law.
Het betekent dat God ons rechtvaardig verklaart ten opzichte van zijn wet.
And we saw thirdly that justification has no degrees or gradations.
En ten derde hebben we gezien dat rechtvaardiging geen gradaties heeft.
You are either 100% justified or you are condemned.
Je bent of 100% gerechtvaardigd, of je bent veroordeeld.
Paul says, if anyone is in Christ, for every Christian, there is therefore now no condemnation.
Paulus zegt, als er iemand in Christus is, als hij een christen is, is er nu geen veroordeling meer.
Fourthly, we saw that justification is more than pardon.
Ten vierde hebben we gezien dat rechtvaardiging meer is als enkel maar vrijspreken.
When a governor pardons a criminal.
Want wanneer een leider of een heerser een crimineel vrijspreekt.
Justice has not been satisfied.
Dan is de rechtvaardigheid is eigenlijk niet voldaan.
The penalty of the law has not been carried out.
De straf van de wet is niet uitgevoerd.
So pardon is an act of authority by a governor.
Dus iemand vrijpleiten, onschuldig verklaren wordt gedaan door iemand die autoriteit heeft.
But justification is a declaration by a judge.
Maar rechtvaardiging is een statement. Rechtvaardiging is een verklaring door een rechter.
God is telling us what is really true when he declares us righteous.
God vertelt ons wat dat echt waar is wanneer hij ons rechtvaardig verklaart.
And then fifthly we saw that justification has both a negative and a positive aspect.
En ten vijfde hebben we gezien dat rechtvaardiging zowel een positief als een negatief aspect op zijn zijde heeft.
The negative aspect is very wonderful.
De negatieve zijde is eigenlijk zeer mooi.
God does not impute our sins to us.
God rekent onze zonden niet toe aan ons.
That has to do with forgiveness.
Dat heeft te maken met vergeving.
But justification is more than just forgiveness.
Maar rechtvaardiging is meer als enkel maar vergeven.
In justification, God also imputes to us or gives to us the righteousness of Christ.
Maar rechtvaardiging is ook het toerekenen van Christus zijn rechtvaardigheid aan ons.
And so we have a title to eternal life.
En dus hebben we recht op het eeuwige leven.
You know, there's a verse where Paul says the doers of the law will be justified.
Er is een vers waar Paulus zegt dat de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.
You can see how different this is from forgiveness.
Je ziet hoe dat het helemaal anders is als vergeving.
You wouldn't say the doers of the law will be forgiven.
Hij zegt niet de daders van de wet zullen vergeven worden.
They don't have anything to be forgiven of.
Maar ze moeten niet helemaal niet vergeven worden.
If you perfectly do what God has said, you'll be justified.
Als je volmaakt doet wat dat God gezegd heeft, zul je gerechtvaardigd worden.
That is, you will be declared righteous.
Dat betekent dat je rechtvaardig verklaard wordt.
And the Lord Jesus Christ is the only one who has ever done that.
En onze Heer Jezus Christus is de enige die dat ooit maar heeft gedaan.
And he has merited eternal life for us.
En hij heeft recht gekregen op het eeuwige leven voor ons.
So when you become a Christian, you do not start at zero.
So wanneer je een christen wordt, start je niet op bij nul.
You know, before I become a Christian, I have all these debts.
Voor ik gezonden werd, had ik al deze schuld.
Christ pays for all those.
En nu Christus betaalt voor al deze zonden, al deze schuld.
But then he puts a great fortune in the bank for me.
En dan plaatst hij een grote schat in de bank voor mij.
And so I have the very righteousness of Christ.
Dus ik heb de rechtvaardigheid van Christus.
In the eyes of God's law.
Ten opzichte van de wet van God.
So that's five truths concerning justification.
Dat waren vijf waarheden in verband met rechtvaardiging.
We have two more very briefly.
We hebben er nog met twee meer en ik zal ze kort noemen.
Before we begin to consider regeneration.
Voordat we het hebben over wedergeboorte.
So this is number six.
Nummer zes.
Justification is once for all.
Rechtvaardiging is eens en voor altijd.
Romans 5:1.
Romeinen 5 vers 1.
Having been justified by faith, we have peace with God.
Gerechtvaardigd door God hebben wij vrede met God.
So, justification is a one-time thing.
Rechtvaardigheid is iets dat eenmaal gebeurt. Rechtvaardiging.
It happens at a certain time that God justifies me.
Het gebeurt een bepaald moment dat God mij rechtvaardigt.
And then I continue in a justified state.
En dan ga ik verder in deze gerechtvaardigde status.
So a Christian can look back and say, having been justified in the past, I have peace with God now.
Dus een christen kan terugkijken naar het verleden en zeggen, ik ben gerechtvaardigd en daardoor heb ik nu vrede bij God.
So justification is once for all.
Gerechtvaardiging is eens en voor altijd.
You do not get justified and then you're condemned and then you get justified again and then you're condemned again.
Je wordt niet gerechtvaardigd en dan weer veroordeeld en dan weer gerechtvaardigd en dan weer veroordeeld en weer gerechtvaardigd.
It's a completed thing.
Het is iets dat volmaakt volvoerd is.
In other words, when you are justified, you are put in a whole new standing with God.
In andere woorden, wanneer je gerechtvaardigd bent, sta je in een totaal andere status voor God.
Back here in Romans 5 verse 1.
Terug in Romeinen 5 vers 1.
He says, having been justified, we have peace with God.
Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus.
But then in the second verse he says this.
Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan.
So we're standing in grace.
Dus we staan in die genade.
So something has happened to our entire standing.
Dus het betekent dat er iets veranderd is aan onze status, onze plaats.
Before you're justified, you are a criminal before an angry judge.
Voordat we gerechtvaardigd zijn, zijn we een crimineel voor een boze rechter.
Once you've been justified, you have a new standing.
Wanneer we gerechtvaardigd zijn, hebben we een andere status.
And your standing is in grace.
En je staat in genade.
You're no longer a criminal before a judge.
We zijn niet meer die crimineel voor die rechter.
You're a child before his father.
We zijn een kind voor de vader.
Now this is a very simple thing.
Het is een heel eenvoudige zaak.
But it's a very radical thing.
Maar het is een enorme radicale waarheid.
It means that when a Christian sins, After he becomes a Christian,
het betekent dat wanneer een christen zondigt nadat hij christen geworden is,
that sin is not imputed to him.
Dat betekent dat die zonde hem niet toegerekend wordt.
He remains justified.
Hij blijft gerechtvaardigd.
Now, think of what this means.
Denk hier goed over na wat het betekent.
Suppose I get up in the morning,
stel dat ik 's ochtends opsta
en I'm a little bit unkind to my wife.
Ik ben een klein beetje onvriendelijk tegen mijn vrouw.
And I don't even think about it.
En ik denk er niet eens over na.
And later it comes to my mind.
En een beetje later denk ik er toch weer aan terug.
I think that was a sin.
En ik denk er dan terug en dat was zonde.
So I call my wife and I ask her forgiveness.
Dus ik bel mijn vrouw op en ik vraag haar vergeving.
And I ask God's forgiveness.
En ik vraag Gods vergeving.
Now let me ask you a question.
Mag ik iets vragen?
Suppose I had died between the time I committed that sin and the time that I confessed that sin.
Stel dat ik doodging tussen het moment dat ik die zonde begaan en tussen dat ik om vergeving gevraagd heb.
Would I go to heaven or hell?
Zou ik naar de hel of naar de hemel gaan?
Well, I hope you say I would still go to heaven.
Ik hoop dat je zegt dat we toch nog steeds naar de hemel gaan.
And I can prove it.
En ik kan het bewijzen.
Whenever I ask forgiveness,
wanneer ik ook maar vergeving vraag,
I say, Father, forgive me.
Ik zeg, Vader, vergeef me.
I'm still a child of God.
Ik ben steeds het kind van God.
I'm not asking to be justified again.
Ik vraag niet om opnieuw gerechtvaardigd te worden.
I'm asking for a restored fellowship again.
Ik vraag om een herstel in de omgang met hem.
Now let me make it a little harder.
Nou, laten we het nog ietsje moeilijker maken.
Suppose I'm unkind with to my wife.
Stel dat ik onvriendelijk ben met mijn vrouw.
And I know that I did wrong.
En ik weet dat ik het verkeerd deed.
Maybe when I close the door, I close it too hard.
Misschien sloot ik de deur en ik gooide hem dicht.
And it bothers me.
En ik heb er last van.
All morning I'm thinking about this.
Heel de ochtend denk ik eraan.
I know that I sinned.
En ik weet dat ik zondigde.
And finally, I can't stand it any longer.
En uiteindelijk, ik kan er niet meer tegen.
And I call my wife
en ik bel mijn vrouw.
I call my wife and I ask her to forgive me.
En ik vraag haar me te vergeven.
And I ask God to forgive.
Ik vraag God me te vergeven.
Now what's the question?
En nu wat is de vraag?
I had known sin.
Ik had gekende zonde. Bewuste zonde, sorry.
And I'm not confessing it until over here.
En ik beleid het maar een stuk later.
Suppose I had died before I confessed my sin.
Stel dat ik doodging voordat ik het beleed.
Would I go to heaven or go to hell?
Zou ik naar de hemel of naar de hel gaan?
Well, I hope you would say I would go to heaven.
En ik hoop dat je zegt ik zou naar de hemel gaan.
Why did it bother me?
Waarom kon ik er niet meer tegen?
Because I'm a new creation who loves God.
Omdat ik een nieuwe schepping ben die houdt van God.
It's because I'm a child of God that it bothers me that I committed a sin.
Het is omdat ik een kind van God ben dat ik er last van had dat ik zondigde.
But do you see what this means?
Maar zie je wat dit betekent?
It means that my sin was not imputed to me.
Maar zie je dat deze zonde niet toegerekend werd aan mij?
I remain in a justified state the whole time.
Ik bleef in die gerechtvaardigde status de hele tijd.
I remain 100% righteous in the eyes of God's law.
Ik bleef 100% gerechtvaardigd ten opzichte van de wet van God.
Now, the Jews hated that idea.
De Joden haatten dat idee.
They said, if that's true,
als dat waar is,
well, then let's continue in sin.
Ja, dan kunnen we toch gewoon verder gaan in de zonde.
And if that is the thought of your heart,
en als dat de gedachte is van je hart,
it means that you're not really justified.
Betekent het dat je niet echt gerechtvaardigd bent?
You see, we're going to talk about this in a minute.
We gaan hier zo meteen over doorspreken.
Justification is once for all.
Rechtvaardiging is eens en voor altijd.
Whenever you are justified, you remain justified.
Als je, wanneer je gerechtvaardigd bent, dan blijf je gerechtvaardigd.
You remain a child of God.
Je blijft een kind van God.
Now, sometimes God has to discipline or chasten his children.
En soms moet God zijn kinderen tuchtigen.
But it's entirely different than being a criminal before a judge.
Maar dat is iets helemaal anders als een misdadiger zijn voor een rechter.
You see, judicial punishment is suffering that takes place for the satisfaction of justice.
Rechterlijke straf is een straf dat plaatsvindt omwille van de wet.
Justice has already been satisfied for a Christian.
Maar voor een christen is de gerechtigheid al voldaan.
Discipline on the other hand,
maar discipline of tucht aan de andere kant.
It's suffering that is inflicted for the good of the one who has done wrong.
Maar dat is leed dat aangedaan wordt ten goede van degene die leidt.
Discipline flows from love.
Dus tuchtiging komt voort uit liefde.
Now God does discipline his children.
God tuchtigt zijn kinderen.
But it's because he loves them.
Maar omdat hij ze lief heeft.
Okay, what does this mean in daily life?
Wat betekent dit in het dagelijks leven?
Well, it means that as a Christian.
Maar dat betekent als een christen.
When I get up in the morning.
Als ik 's ochtends opsta.
I know that I am accepted by my Father.
Dan weet ik dat ik geaccepteerd ben door mijn Vader.
I know that I am still in a standing of grace.
Ik sta in genade.
And whenever I confess my sin, I confess as a son confesses to his father.
En wanneer ik mijn zonde belijd, dan belijd ik als een zoon ten opzichte van zijn vader.
I can come with boldness, with confidence to the throne of grace.
Ik kan met volle vertrouwen komen naar de troon van genade.
How?
Hoe?
By the blood of Jesus.
Door het bloed van Christus.
All right, number 7.
Okay, nummer 7.
Justification is received by faith.
Rechtvaardiging is wordt ontvangen door geloof.
Romans 5:1 again.
Romeinen 5 vers 1.
Having been justified by faith.
Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof.
Now, the blood of Christ is the ground of justification.
Het bloed van Christus is de basis voor rechtvaardiging.
But faith is the channel or the instrument by which we receive justification.
Geloof is het middel waarmee dat we de rechtvaardiging ontvangen.
We receive by faith the gift of righteousness.
We ontvangen de gave van gerechtigheid door het geloof.
What must I do to be saved?
Wat moet ik doen om gered te worden?
Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved.
Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden.
You remember the Philippian jailer?
Je zult hoe noem je ze? De cipier in Filippi herinneren.
He said, "What must I do to be saved?"
Hij zegt, wat moet ik doen om gered te worden?
Ask God for a new heart.
Vraag God om een nieuw hart.
That's not the answer.
Dat is niet het antwoord.
If your children come to you and say, "I want to be a Christian,"
als je kinderen naar je komen en die ze vragen, ik wil een christen worden,
you don't say, "Well, pray that God would give you a new heart."
Je zegt niet, bid dat God je een nieuw hart zal geven.
That's not what the Bible says.
Dat is niet wat de Bijbel zegt.
It says, "Believe on the Lord Jesus Christ."
De Bijbel zegt, geloof in de Heer Jezus Christus.
You direct the sinner away from himself toward what Christ has done.
Je haalt de zondaar zijn aandacht weg van zichzelf en wijst op wat dat Christus gedaan heeft.
Say to your child.
En je zegt tot je kind.
My child.
Mijn kind.
A savior has died.
Een redder is gestorven.
And his blood is so powerful that it can take away any sin.
En zijn bloed is zo krachtig dat het iedere zonde kan wegnemen.
Put your trust in him.
Vertrouw op hem.
He invites you to come.
Hij nodigt je uit om te komen.
He commands you to come.
Hij beveelt je te komen.
If you go to hell, you will have to step past the Lord Jesus Christ.
Als je naar de hel zult gaan, dan zul je langs de Heer Jezus moeten lopen.
Whoever wishes, take of the water of life.
Wie dan ook wilt, neem het water des levens.
So we are justified through faith.
We zijn gerechtvaardigd door het geloof.
What is faith?
Wat is geloof?
Well, faith is not some force or power that we exercise to do big things.
Geloof is niet soms kracht of kracht om grote dingen te doen.
Faith is the opposite of doing.
Geloof is het tegenovergestelde van doen.
Faith is when you give up on doing and you put your trust in Christ.
Geloof is het opgeven van het zelf doen en het vertrouwen op Christus.
I give up on trying to earn my own salvation and I put my trust in what Christ has done.
Ik geef het op om te vertrouwen en om op eigen kracht mijn redding te bewerkstelligen.
I heard the testimony of one sister.
Ik hoorde een getuigenis van de zus.
She said, I knew that I was lost.
En ze zei, ik wist dat ik verloren was.
And I didn't want to go to hell.
En ik wou niet naar de hel.
And I was trying so hard not to go to hell.
En ik was heel hard aan het proberen om daar niet naartoe te gaan.
And she said, I felt like I was hanging on the edge of a precipice, a cliff.
En ze zei dat het leek alsof dat ze hing aan een rand van een rots.
And I was trying so hard not to go to hell.
En ik was zo hard aan het proberen om niet naar de hel te gaan.
And finally, I felt my fingers slipping.
En uiteindelijk, ik voelde dat mijn vingers uitgleden van die rotswand.
Finally, I just gave up.
En uiteindelijk gaf ik het gewoon op.
And I fell.
En ik viel.
Right into the loving arms of Jesus.
En ik viel recht in de liefdevolle armen van Jezus.
That's what it is to believe on the Lord Jesus Christ.
Dat is wat het betekent om in Hem te geloven.
Give up on yourself.
Geef het totaal over.
A Savior has died.
De Redder is gestorven.
And His blood has infinite power to take away your sin.
En zijn bloed heeft oneindig veel kracht om je zonde weg te nemen.
And He invites you to come.
En Hij nodigt je uit om te komen.
And He commands you to come.
En Hij beveelt je te komen.
Well, we're saved by faith in the Lord Jesus Christ.
We worden gered door het geloof in Jezus Christus.
We're not saved by faith in general.
We worden niet gered door geloven aan het algemeen.
Faith in Him.
Geloof in Hem.
It doesn't have anything to do with baptism.
Het heeft niks te maken met doop.
It doesn't have anything to do with any external thing at all.
Het heeft niks te maken met welk ritueel dan ook.
It doesn't have to do with an emotional experience.
Het heeft niet te maken met een emotionele toestand of een gevoel.
We're saved by faith in Christ.
We worden gered door geloof in Jezus.
Some people have faith in faith.
Sommige mensen hebben geloof in geloof.
I was talking to an elderly man one time.
Ik sprak eens met een oudere man.
And I said, do you think about eternity?
En ik vroeg aan hem, denk je over de eeuwigheid?
He said, yes, I think about it all the time.
En hij zei, ja, natuurlijk, ik denk er heel de tijd over.
Now, I knew he wasn't a Christian.
En ik wist dat hij geen christen was.
I said, does it bother you?
En heb je daar last van, daarover aan te denken?
He said, no, it doesn't bother me at all.
Nee hoor, ik heb er helemaal geen last van.
Because the Bible says if you have faith, you'll be saved.
Want de Bijbel zegt, als je geloof hebt, dan zul je gered worden.
And I have plenty of faith.
En ik heb een hoop geloof.
What was he trusting in?
En wat vertrouwde hij?
Trusting in his own faith.
Hij vertrouwde in zijn eigen vertrouwen.
That won't save you.
Dat zal je niet redden.
If the floor opened up right now,
als de vloer onder ons zou wegvallen.
And all of us are falling into eternity.
En we vallen allemaal de eeuwigheid in.
If you're a Christian,
als je een christen bent.
You would not say, my faith.
Dan zeg je niet, mijn geloof.
You say, Lord Jesus.
Dan zeg je, Heere Jezus.
See, faith looks away from yourself and looks to Him.
Geloof kijkt weg van jezelf en kijkt naar Hem.
What is faith?
Wat is geloof?
The Lord Jesus talks about it in John chapter 3.
De Heer Jezus praat erover in Johannes hoofdstuk 3.
He says, as Moses lifted up the serpent in the wilderness.
Zoals dat Mozes de slang op verhoogde, ja.
Even so must the Son of Man be lifted up.
Zo zal de mensenzoon ook verhoogd worden.
That whoever believes in Him might have everlasting life.
Wie dan ook gelooft in Hem zal eeuwig leven hebben.
You remember the story of the serpent in the wilderness?
Herinner je het verhaal van de slang in de woestijn?
What did it say?
Wat zegt het?
Whoever looks at it will be healed.
Iedereen die kijkt zal genezen worden.
That's what believing on Jesus is.
Dat is wat het geloof in Jezus is.
Look.
Kijk.
Look and live.
Kijk en leef.
Justification takes place through faith.
Rechtvaardiging vindt plaats door het geloof.
But it's based on the blood of Jesus.
Gebaseerd op het bloed van Jezus.